Goedemorgen. Ja. Warme chocolademelk zou ook niet verkeerd zijn nu. Hè? Nou, ik ben weer uit mijn comfortzone gekomen. Mijn jas uitgetrokken. Maar soms moet dat, hè? Ja. Oké. Nou, in het begin, toen de aarde en de hemel werden geschapen, was de aarde een chaos. En er was duisternis over de watervloed. Toen Jezus naar de aarde kwam, werd er ook gezegd: een volk wat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zien. Nou, dat is eigenlijk mijn gebed van deze morgen. Dat we door de aanbidding en door de prediking, dat Gods licht gaat schijnen. En dat wil ik ook verbidden voor ik ga spreken. Lieve Vader, ik wil u danken dat u uw woord gegeven hebt, de Bijbel. Dank u wel, Heer, dat u uw licht wil laten schijnen in onze levens. Dank u wel, Heer, dat u het eerste wat u schiep, Heer, was het licht, was uw licht. Dank u wel, Heer Jezus, dat u beloofd heeft, Heer, dat een volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. En ik bid dat u door uw Heilige Geest uw licht laat schijnen in onze levens, ook deze morgen. En dat elke duisternis zal verdwijnen. In Jezus' naam. Amen. Nou, het thema van de preek, ja, het staat er al. Er zitten soms kleine foutjes in de presentatie, maar mijn eigen computer wilde niet meer opstarten. Dus ik moest het op een andere doen. Het is altijd wel even wennen. Dus, maar goed, voor mij moet het wel lukken. Van de troon naar de stal. Nou, het eerste probleem wat ik dan eigenlijk al tegenkom, is dat er in de Bijbel niet letterlijk staat dat Jezus in de stal is geboren. Maar Jezus werd als kind wel in een voederbak gelegd. Dus waarschijnlijk is het zo dat hij geboren is in een ruimte, wat wel bestemd was voor het vee, maar dat gelegen was naast het gastenverblijf. En ook als je natuurlijk gaat bevallen, kan ik me voorstellen, ik ben natuurlijk een man, maar ik kan me voorstellen dat het niet zo prettig is om in een gastenverblijf te gaan bevallen. Hè, waar het ook heel druk was, omdat er een bevel was uitgegaan dat mensen moesten inschrijven. Een vol gastenverblijf, nou dan ga je liever in een ruimte waar het wat rustiger is. Dus Jozef en Maria waren in een ruimte naast het gastenverblijf om te bevallen. En daar werd Jezus geboren. Maar wel of geen stal, in vergelijking met de hemel waar Jezus vandaan kwam, Jolanda zei het al, is natuurlijk de aarde een beestenboel. En dat is eigenlijk het tweede wat ik eigenlijk wil zeggen deze morgen, is dat het leven van Jezus begon niet in de stal. Het leven van Jezus begon niet bij zijn geboorte. Zijn vertrekpunt is de troon van God. Jezus is God en hij is als mens naar de aarde gekomen. Jezus verliet de hemel om als kind geboren te worden op deze aarde. En waarom heeft Jezus dat gedaan? Daar gaat het over. Nou, ik heb dit meegenomen. Weet iemand wat dit is? Heel goed. Wat het ministerie heeft waarschijnlijk ook. Dit is een toegangspasje. Als ik bij mijn werk kom, geeft dit aan dat ik daar naar binnen mag. Zelfs als ik een bakje koffie wil halen, moet ik mijn pasje gebruiken. Anders kom ik er niet in. Waar ik ook aan moest denken, is aan het presidentieel paleis van Poetin. Nou, dat zie je wel eens op tv of in de krant. Nou, ik denk dat het een hele klus is voor je daar binnenkomt. Nou, en als je er eenmaal binnen bent en aan tafel mag zitten met meneer Poetin. Nou, ik heb even gedacht aan die avondmaalstafel, maar die is nog klein, denk ik. Dan zit meneer Poetin ongeveer hier en de gast zit over bij de geluidstafel. He, dus echt dichtbij, kom je niet bij hem. Maar goed, voor de balans. Mijn dochter moest laatst naar Amerika. En wat je dan allemaal moet regelen voor dat land in mag, nou, dat is een hele onderneming. He, ik denk dat mijn dochter heet Vanja is doorgelicht, maar ik vermoed dat Lia en ik, Lia is mijn vrouw, ook zijn doorgelicht. Maar goed, ze is er gekomen. Maar dat zijn allemaal aardse voorbeelden van mensen of ruimtes waar je niet zomaar in komt, of waar je niet zomaar dichtbij komt. En hoe is dat nou bij God? Hoe komen we nou dicht bij God? En misschien zit je hier van vanmorgen en denk je dat God in de hemel ver weg is, dat hij voor jou onbereikbaar is. He, dat je niet aan de eisen voldoet, dat je niet het juiste toegangspasje hebt om bij God te komen. En omdat je misschien allemaal foute dingen hebt gedaan in je eigen ogen. He, of dat je niet aan de eisen voldoet. Nou, dan moet je vanmorgen goed luisteren. Ik ga eens een verhaal voorlezen. Dat is uit dit boekje. Is De Groeipijnen van Adrian Plas. Ik heb het boek nog niet gelezen, wel de inleiding. En de inleiding, die vind ik echt schitterend. En dat geeft eigenlijk de kern van de preek vanmorgen weer. Dus als je het geven niet meer volhoudt, onthoud dan dit verhaal. Andere bril. Het is ook in een mooie periode, speelt het zich af. Adrian Plas vertelt. Op een dag, alweer een paar jaar geleden, zette God me weer eens met beide benen op de grond. Hij is heel goed in dat soort dingen. We waren voor een wintervakantie in Cornwall. Ben ik zelf nooit geweest, maar volgens mij is dat Zuidwest-Engeland, een rotspartij aan de kust. Iets dat we als gezin altijd al eens graag hadden willen doen. Het was begin december, ijskoud, maar schitterend verlicht door zo'n aquarelachtige winterzon die vloeibaar licht in de atmosfeer lijkt te druppelen. Ons kleine witte vakantiehuisje bood uitzicht over een onbeschrijfelijk mooi deel van de noordelijke kust. Die kust moet ontworpen, aangelegd en gedecoreerd zijn door een schepper met veel tijd en een fijn, levendig oog voor detail. Op een morgen, na een lang en uitgebreid ontbijt, hulden we ons in de ene na de andere laag van de warmste kleren die we konden vinden. Nou, het lijkt wel of ze naar de Vredekerk gingen. Hè? Ja. En trokken erop uit van wandeling in de vrieslucht, een optocht van menselijke tonnetjes. We namen een weg die we nog niet eerder hadden gelopen. Door een wit hek van een boerderij en over een vlakte van door de wind platgewaaid metaalachtig groen gras liepen we naar de steile rotskust. Op een paar honderd meter afstand. Daarachter strekte de zee zich oneindig uit en versmolt in de vreemde, bleke verte met de lucht. Ik wandelde met Matthew, 8 jaar oud, die bij alles wat hij met de vraag begon. Mijn vrouw, Bridget, liep naast de 4 jaar oude Jozef. Voor zijn leeftijd nogal een diepdenkertje. Het kleinste tonnetje, David, 2 jaar, rende uitgelaten lachend voor ons uit en klapte naar de zeemeeuwen die een poosje om ons heen zwermden en met achterloze ijdelheid allerlei onmogelijke acrobatische toeren uitvoerden. Terwijl we de rand van de rotskust naderden, mijmerde ik erover hoe gelukkig we waren, allemaal. We vormden een hecht gezin. Maar het gebeurde niet zo vaak dat we allemaal op hetzelfde moment even tevreden waren, wanneer we bij elkaar waren. We hadden de rand bereikt. Ver onder ons, omringd door een hoefijzer van onbeklimbare rotsen, lag een van de meest betoverende, afgelegen inhammen die ik ooit gezien had. Volmaakt van vorm, een volmaakte zee, volmaakt zand, volmaakte rotsmeertjes. Er liep geen pad naar beneden, we zouden er nooit gebruik van kunnen maken. We konden er alleen naar kijken. Ik vergat alles om me heen. Toen ik over dit verborgen plekje op de wereld uitkeek, plotseling voelde ik een soort trots dat ik tot deze wereld behoorde, als die enorme blinkende zee, de blauw-witte lucht en de massieve granieten rotsblokken. Dit waren beslist symbolen van God. Enorm, prachtig, subliem, begeringswaardig en toch onmogelijk te bevatten of in woorden te vangen. Ik ging helemaal op in mijn verwondering. Papa, moet plassen. Papa, de stem van mijn jongste zoon baande zich met vliegende haast een weg in mijn bewustzijn. Davids gezichtje was helemaal verkrampt in de wetenschap dat de ramp op handen was. Terwijl ik worstelde om zijn Michelin-achtige uitrusting tot een gepaste staat voor ontkleding te brengen, sprak ik innerlijk een beetje kribbig met God. De hemel weet, klaagde ik, dat ik toch al zo weinig tijd heb om het te ontspannen en werkelijk van mooie dingen te genieten. Waarom moest ik nou weer afdalen om me bezig te houden met dit soort onbenullige probleempjes? Dat heb ik ook gedaan, zei God. Amen. Dat heb ik ook gedaan, zei God. Ja. Nou, ik vind het een mooi verhaal. En even een andere. In dit stukje wordt gesproken over een onbenullig probleem. Een peuter die op een vervelend moment moet gaan plassen. Tegenwoordig, als je het nieuws aanzet, er zijn er wel andere problemen. Er zijn oorlogen, vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, gezondheidscrisis, noem het maar op. Dan heb ik ook een vraag. Wat maakt het voor mensen onmogelijk om in de hemel dicht bij God te komen? Wat maakt dat onmogelijk? Je mogen antwoorden. Heb je gespiekt, Erik? Ja. Onze zonden maken het onmogelijk om in de hemel of dicht bij God te komen. Dat is eigenlijk de grootste crisis die er is. En dat is wat ik vanmorgen duidelijk wil maken. Jezus is naar de aarde gekomen om een einde te maken aan de grootste crisis aller tijden. Dat wij niet meer dicht bij God konden komen door onze zonde. Door de crisis van de zonde, waaruit eigenlijk alle crisissen zijn voortgekomen. Goed, we gaan ook uit de Bijbel lezen. En dan lees ik uit Filippenzen 2. Ja, ik moet af en toe een beetje goochelen met mijn brillen. Ik heb nog niet multifocaal. Dus... Okay. Filippenzen 2. En ik begin bij vers 3. Tot 11. Daar schrijft Paulus. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem verhoogd, heeft hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is de Heer, is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, dat is Filippenzen. Nou, hou je vinger er maar bij, want we gaan dit stuk in stukjes knippen. En dan komen we elke keer bij een aantal versen. Nou, de eerste verse waar we stilstaan is de verse 5 tot en met 8. Laat onder u de gezindheid van Christus heersen. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had, die de gestalte van God had. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Jezus heeft de hemel verlaten en de hemel is eigenlijk de plek van Gods aanwezigheid. En daar is geen ziekte, daar is geen onrecht, er is geen zonde, er is geen enkele crisis. De hemel is de perfecte plek om te zijn. En Jezus heeft die plek verlaten. Hij was gelijk aan God, vol glorie, vol pracht. En daar heeft hij afstand van gedaan. Dat lezen we ook in de volgende dia, Jesaja. Daar wordt beschreven het lijden van Jezus. En moet je vasthouden, hij was in de hemel vol glorie en pracht. En dan zegt Jesaja over het lijden van Jezus. Gestalt of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en we hebben hem niet geacht. En wat een verschil. Hij had veel glorie, hij had veel pracht. En dan begint Jesaja, gestalt of glorie had hij niet. Hij heeft het allemaal afgelegd. Jezus heeft de hemel verlaten om voor jou en mij vrijwillig aan het kruis zijn leven te geven. Om de straf van de zonde die jij en ik eigenlijk verdienden, op zich te nemen. Zodat jij en ik weer toegang tot God de Vader konden krijgen. En als jij gelooft dat Jezus dat voor jou heeft gedaan en hem aanneemt als jouw redder en Heer. Erkent dat je die vergeving nodig hebt. Dan worden al jouw verkeerde daden vergeven en kan je weer dicht bij God komen. Dan ga je van de duisternis naar het licht. En dat is ook het unieke van Jezus. Je hebt vele religies waar je van alles moet doen om dicht bij God te komen. Er zijn, of door God goedgekeurd te worden. Maar bij Jezus is het zo dat hij het voor jou gedaan heeft. En dat is het grote verschil. Hij is naar jou en mij toegekomen. En heeft voor jou mogelijk gemaakt om een kind van God te worden. God heeft het initiatief genomen. Wat ook nog bijzonder is bij het nederdalen van Jezus en zijn afstand doen van het God gelijk zijn. Als je in Genesis leest, de eerste Adam liet zich verleiden om gelijk aan God te zijn. Die greep ernaar. Maar Jezus, die aan God gelijk was, deed de afstand van. Dat was ook het verschil. Nou, om het samenvat van het eerste gedeelte staat in Hebreeën 10. In vers 5. Ja. Vind ik een heel mooi, mooi bijbelgedeelte waarin eigenlijk God de Vader met God de Zoon spreekt en besloot wat Jezus naar de aarde gaat. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Vers 7. Toen heb ik gezegd, dat zei Jezus, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. En op grond van die wil zijn we voor eens en altijd geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus. Amen. Nou, we gaan nu naar punt 2. En dan gaan we weer terug naar de Filippenzenbrief. En dan de versen 3 en 4. Ja. En we worden in vers 5 zijn we opgeroepen om de gezindheid van Jezus in onszelf toe te laten. In ons te laten zijn. En in vers 3 en 4 wordt eigenlijk verteld wat dat inhoudt. Er staat, doe niets uit eigen belang, dat komt uit de herziene staatvertaling, of eigendunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Nou, in vers 3, er wordt gesproken over eigendunk. Nou, dat is eigenlijk een overdreven hoog denkbeeld van jezelf hebben, dat je jezelf te belangrijk vindt. We worden eigenlijk in dit vers opgeroepen onszelf niet te belangrijk te vinden, maar de ander belangrijker te vinden dan onszelf. En in vers 4 worden we eigenlijk opgeroepen om interesse in de ander te hebben. Interesse te hebben van wat hem bezighoudt. Niet alleen maar interesse te hebben waar je zelf mee bezig bent, waar je zelf vol van bent, maar heb ook interesse in de ander. En wat ik vaker heb gezegd, maar ik vind dat zo ontzettend belangrijk, is ouderen en wat minder ouderen zoekt belang van de jongeren. En jongeren zoek het belang van de ouderen. Nou, ook in Romeinen 5, vers 1. Is ook een mooie versie over. Ja. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Nou, Derek Prins zegt er iets over en dat vind ik heel mooi. Die zegt eigenlijk, dit vers geeft aan de Bijbelse maatstaf voor echte kracht. Het gaat er niet om waar jij allemaal toe in staat bent, maar veel meer om hoeveel jij kunt dragen of verdragen van de zwakheden van anderen. Het gaat er dus niet om waar jij allemaal toe in staat bent, maar veel meer wat jij kunt dragen of verdragen van de zwakheden van anderen. Dat is de Bijbelse maatstaf van kracht, volgens Derek Prins dan. Maar ik vind dat mooi omschreven. En ook in de Bijbel lees je vaak dat trots hard uitgaat naar de zwakken. In de maatschappij geldt vaak, pak wat je kunt voor jezelf en laat de zwakken voor zichzelf zorgen. Kijk hoe we in de maatschappij omgaan met mensen met een beperking. Kijk hoe we omgaan met de bejaarden in onze samenleving. Ja, dus in de maatschappij is het vaak, pak wat je kunt voor jezelf, laat de zwakken voor zichzelf zorgen. En hoe is het in Gods gezin? Hoe is dat in de kerk? Oh ja, geniet vooral van de lunch straks. Ja? Geniet van de lunch. Ja, dat zou ik bijna vergeten om dat te zeggen. Hè? Nou, ik heb zelf een leiding gegeven aan een huisgroep. En ik ben ook gastheer geweest van de samenkomst. En dan bereid je je voor. En dan denk je te begrijpen van hoe God de avond, wat God van plan is op zo'n avond. Je denkt ook, nou, God wil zo de samenkomst indelen. Maar ja, dan gebeurt er dat iemand of iets tussendoor komt. Waardoor heel jouw programma in de soep loopt. Nou, hoe reageer je dan? Wiens belang ga je dan zoeken? Daar gaat het over. Of iemand heeft het moeilijk. Heeft een worsteling. Wat zeggen we dan tegen diegene? Heb geloof. Je moet meer geloof hebben. Of zeggen we, wij hebben geloof. Wij bidden voor jou. Dat is dragen. Dat is dragen. Jezus heeft zijn leven gegeven aan het kruis op het moment dat wij zelf ook nog zwakheden hadden. dat we eigenlijk nog helemaal niks van hem wisten. Dat we nog helemaal niet aan hebben gegeven dat we hem wilden volgen. Toen heeft Jezus zijn leven gegeven, toen wij nog zwak waren. Ik denk dat het ook voor ons geldt, hè, dat wij liefde mogen geven aan anderen, zonder te weten wat die ander ons terug gaat geven. Dat zegt de Bijbel ook. Ik denk dat dat in Filippenzen 2 vers 3 en 4 staat. Het derde punt. Nou, het thema van de preek is van de troon naar de stal. Nou, ik heb er even over nagedacht. Ik denk, nou, is dat het nou? Het zou eigenlijk triest zijn als het daar eindigt. Dat het eindigt in de stal. Want ik denk dat, ik heb overwogen het om te draaien, maar dat doe ik niet. Maar het is natuurlijk ook zo van de stal naar de troon. Jezus is niet in die stal gebleven. Hè? Onze eindbestemming is niet de stal, maar het is de troon. Ook de eindbestemming van Jezus is niet de stal, maar hij zal koning zijn in eeuwig. We hebben het ook gezongen. Lam geslacht, koning op de troon. Jezus is, de eindbestemming van Jezus is de troon. Je mag hem nog een dia laten zien. Je bent daar weer aan het begin. Ik weet niet hoe dat kan, maar... Verder. Ja, nog eentje. Nog eentje. Ja, nog eentje. Nog eentje, als het goed is. Ja, en dan komen we in Filippenzen 2, vers 9 tot 11. Daar staat, omdat Jezus gehoorzaam is geweest tot in de dood, staat er, daarom heeft God hem hoog verheven, hem de naam geschonken, die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En ook nog Lucas 1, vers 32. Mag ik, ja. In Lucas 1, vers 32, de aankondiging van de geboorte van Jezus. Dat viel me op en dat vind ik eigenlijk heel schitterend. Wordt al gezegd, hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Dus ik vind het heel mooi dat bij de aankondiging van de geboorte van Jezus zijn bestemming wordt aangegeven. Staat niet de stal, het staat, hij zal op de troon zitten. De eindbestemming van Jezus is de troon. Hij zal koning zijn voor eeuwig. Neltjen, je mag met de muziek alvast naar voren komen. Ik geloof dat bestemming voor iedereen die Jezus aanneemt, als zijn redder en heer, de hemel is. Om samen met Jezus op de troon te zitten. Dus de eindbestemming van Jezus is de troon. Maar als jij een kind van God bent, is onze bestemming samen met Jezus op de troon te zitten. We mogen leven vanuit zijn aanwezigheid, vanuit de hemel. En we zijn op weg naar de hemel om altijd bij God te zijn. Maar daar hoef je niet op te wachten. Je mag nu al leven vanuit die aanwezigheid van God. Jezus is naar de aarde gekomen omdat hij er verlangt om de hemel met jou te delen. Hij is naar de aarde gekomen om zijn heerlijkheid met jou te delen. Jezus verlangt ernaar dat er steeds meer van zijn aanwezigheid zichtbaar wordt in jouw leven. Er komt een tijd dat heel de aarde vol zal zijn van zijn heerlijkheid. Dat het licht van Jezus over heel de aarde zal zijn. En dat, Jezus, dat we samen met Jezus zullen regeren. Daar zijn we nou onderweg. Jezus is naar de aarde gekomen om in jouw plaats te sterven aan het kruis. Opdat jij en ik vrijgemaakt van de zonde naar de hemel konden komen, dicht bij God, om in zijn aanwezigheid te zijn. En als jij, het is misschien fijn als je dat lied vast het instrumentaal spelen, dicht in de duisternis, is dat doorgekomen?
Dat is doorgekomen.
Oké. Ik wil een uitnodiging doen, omdat ik gewoon geloof, als ik zo'n boodschap breng, dat het niet zomer is. En dat God er ook vrucht aan wil geven. En als jij verlangt naar een relatie met Jezus, als jij verlangt om die relatie met Jezus te beginnen, om hem je leven te geven, dan wil ik je gewoon vragen om naar voren te komen. Ja, dan zet een stap en zeg: ik verlang naar u, Heer Jezus, om een relatie met u te beginnen. Dat is fantastisch. En dan wil ik vragen of je naar voren komt. Onder het zingen van dit lied, zullen we het lied zingen, 595, dat was, de titel ben ik even kwijt, in ieder geval over licht in de duisternis. Het gaat over het afleggen van de heerlijkheid van Jezus. Als je je relatie met Jezus wil beginnen, wil ik vragen, kom daarvoor. Misschien kom je al heel je leven in de kerk, maar het is belangrijk om een keer een stap te zetten en Jezus aan te nemen, om Jezus toe te laten in je leven. Ik zelf ben ook opgegroeid in de gereformeerde kerk, daar ben ik heel blij mee, heel veel geleerd. Maar pas veel later besefte ik dat het goed was om Jezus uit te nodigen in je leven. Dus zeg jij, Heer, ik snap dat u naar mij verlangt. Ik verlang ook naar u. Amen.